Goedemorgen, broers en zussen. Ik hoorde een tijd terug een heel mooi verhaal. Althans, wat is een mooi verhaal? Het maakte een bepaalde indruk op mij. Het ging over een vrouw en zij zou gaan trouwen. En het was de dag van haar bruiloft. En ze had zich geweldig voorbereid op die dag. Niets zou ze aan het toeval overlaten. Tot in de puntjes was het georganiseerd. Ze had de dag zelf natuurlijk haar haar mooi gemaakt, zichzelf prachtig opgemaakt, een schitterende jurk. En ze zat daar boven in, op een bed van het ouderlijk huis bij een slaapkamer van de ouders te wachten op de komst van haar man, op de komst van de bruidegom. En terwijl ze daar zo zat, kwam haar moeder bij haar. En de moeder was heel aardig geweest, had een kopje koffie ingeschonken. En ze zei van, joh, misschien vind je het fijn om wat te drinken. En ze nam het kopje koffie aan. Maar het arme kind was zo gespannen en haar handen trilden. En op het moment dat ze het kopje pakte, viel het over haar jurk heen. Een grote bruine vlek. Een vieze vlek. En er was grote consternatie natuurlijk in het huis. Want de bruidegom komt eraan. Haar man komt eraan. En ze heeft zo'n vlek. En alle schoonmaakmiddelen werden uit de kastjes gehaald. En er werd geboend en er werd geschopt. En het werd droog gefeund. Want zij wist, als straks mijn man komt, mijn bruidegom komt, kan ik niet zo voor hem verschijnen. En de bruidegom komt eraan. Als gemeente van Jezus Christus worden wij in de Bijbel ook wel de bruid genoemd. Of de bruidsgemeente. En de Bijbel zegt, de Heer Jezus, hij is de bruidegom, wij zijn de bruid en wij maken ons op voor de komst van de bruidegom, vandaag de dag als gemeente. En ik geloof in de tijd waarin we vandaag leven, dat het niet zo heel erg lang meer duurt. Dat we leven in de avond van de komst van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die vertelt een gelijkenis in Matteüs en dan gaat het over het grote bruiloft, wat gaat komen, de komst van de bruidegom. En dan staat er deze tekst. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet. En ik vind het zo'n krachtige tekst. Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet. Vandaag de dag is dat ook de oproep voor ons als gemeente, als gelovigen. Daar is de bruidegom, kom. Ga hem tegemoet. Dat is ook het thema waar ik deze ochtend bij stil wil staan. De bruidegom tegemoet. In de Bijbel staat dat als de Heere Jezus komt, dat hij komt voor een bruid zonder vlek of rimpel. Zonder smet. Efeze 5 vers 27 staat dat. En dat heeft alles te maken met de toewijding van het lichaam van Christus. De toewijding van de bruid naar de bruidegom die straks komt. En zoals dat meisje wist, ik kan mijn bruidegom straks niet op deze manier ontmoeten. Zo moet er als het ware ook een appel naar ons toe uitgaan, dat wij zeggen van ja, als wij weten dat de bruidegom komt, hoe staat het dan met ons leven? Kunnen wij hem ontmoeten? Zijn wij daar klaar voor? En ik wil deze ochtend stilstaan bij een prachtige geschiedenis, een mooi verhaal uit het Oude Testament, wat ook wat illustreert waar ik het vandaag over wil hebben. De komst van de bruidegom. En jullie mogen met mij opzoeken, als je de Bijbel bij je hebt, Genesis. Genesis 24. Genesis 24. En het gedeelte gaat over het feit dat Abraham zijn knecht erop uitstuurt om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaac. En daar gaat het gedeelte over wat wij vanmorgen met elkaar mogen lezen. Genesis 24. En ik lees het zelf uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En je mag ook met mij meelezen op de Beamer. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen. En de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, leg je hand in mijn lies. Ik wil dat je me bij de Heer, de God van de hemel en aarde, zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kaanieten tussen wie ik woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie. Dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt. Dan gaan we verder naar vers 10. En hij, en dat is de knecht, hij nam 10 van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg. Met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester, van Abraham, meekreeg. En zo ging hij naar Aram, naar Haraim, de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. En toen zei hij: Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Laat dit gebeuren. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad die komen hier straks water putten. En het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoord: ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als hij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. De knecht, hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit. De dochter van Betuel, die de zoon was van Milka, de vrouw van Abraham's broer Nagor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog, en er had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden, naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar: mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze: ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte zich terug om naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. En toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde zij een gouden neusring tevoorschijn, die wel een halve shekel woog, en 2 gouden armbanden, die 10 shekel zwaar waren. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent? Vroeg hij. En is er misschien in je vaders huis zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten? Ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka en Nagor, antwoordde ze. En ja, zeker, we hebben stro en meer dan genoeg voer. En ook plaats om te overnachten. En toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de Heer en zei: geprezen zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De Heer heeft mij naar het huis van mijn meesteres verwanten gebracht. Het meisje rende naar huis, naar haar moeder, en vertelde wat er was gebeurd. Nou, Rebecca die komt dan thuis en de familie die is heel enthousiast en die zegt van: laat hem maar bij ons komen, deze knecht. En dan vertelt de knecht alles hoe het is gegaan, hoe precies het verlopen is, hoe hij Rebecca heeft ontmoet. En hij zegt van: ik denk dat dit de leiding van God is. En dan reageert de familie van Rebecca. Vanaf vers 50 lezen we dan verder. En dan lezen we: Laban en Betuel antwoorden de knecht: de Heer heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegenin kunnen gaan? Hier is Rebecca, neem haar met u mee. En laat haar de vrouw worden van de zoon van uw meester, zoals de Heer het wil. En bij het horen van dat antwoord boog Abrahams knecht zich diep neer voor de Heer. En hierna haalde hij zilveren en gouden sieraden en kledingstukken tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbare geschenken. En nadat hij en zijn metgezellen gegeten en gedronken hadden, overnachten ze daar. Zodra ze de volgende morgen waren opgestaan, zei hij dat hij nu graag terug wilde naar zijn meester. Maar Rebekka's broer en haar moeder zeiden, nou, laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. En daarna mag ze met u mee. Maar hij antwoordde echter, hou mij niet op nu de Heer mij heeft doen laten slagen. Sta me toe te vertrekken en terug te gaan met mij, naar mijn meester. Nou, laten we het meisje zelf roepen, zeiden ze, en vragen wat ze wil. Dus riepen ze Rebekka en vroeg haar, wil jij met deze man meegaan? Ja, antwoordde ze. En toen namen de familieleden afscheid van Rebekka en ook van haar voedster. En van Rebekka's en van Abrahams knecht en zijn mannen. En daarna zegende ze Rebekka met de woorden, zuster van ons, wij wensen jou 1000 × 10.000 nazaten toe. En mogen de stad van de vijand hun in handen vallen. Rebekka en haar dienaressen maakten zich klaar, bestegen de kamelen en reden achter de knecht aan. Zo vertrok hij met Rebekka naar Isaac, we lezen tot zover. En ik neem een slokje water naar dit hele verhaal. Een hele mooie geschiedenis, denk ik, wat we hebben gelezen. En velen zullen het wel kennen en misschien denk je wel, oh ja, de zondagschool. Het verhaal gaat weer helemaal leven. Het is inderdaad ook een prachtig verhaal. Abraham die een vrouw zoekt voor zijn zoon. En het was in die tijd eigenlijk gewoon dat de vader het meisje zocht voor zijn zoon. Dat deed hij zelf. Maar Abraham was al op hele hoge leeftijd gekomen. En hij koos ervoor om zijn knecht te laten gaan. Hij besteedde het als het ware uit aan zijn knecht. Deze knecht was niet zomaar een knecht. Eigenlijk zijn de meeste Bijbeluitleggers er wel over eens dat dit Eliezer geweest moest zijn. Eliezer was de knecht van Abraham. Hij was niet zomaar een slaaf, Eliezer. Nee, het was de huisman. Degene die alles bestuurde in het huis van Abraham. En we lezen ook eerder in de Bijbel dat als Abraham geen kinderen, geen nageslacht zou krijgen, dat Abraham zegt, mijn hele vermogen, al mijn bezittingen gaan dan naar Eliezer. Het was een man die Abraham echt vertrouwde. En de knecht, dat spreekt dan ook over Eliezer. En Eliezer die ging op pad om die bruid te vinden voor Isaac. En Abraham die geeft Eliezer een opdracht mee. Hij zegt van, joh, als je straks op pad gaat en je zoekt een vrouw voor mijn zoon, dan moet dat een prachtige vrouw zijn. Ik weet dat Isaac valt op mooi bruin haar, krachtige bruine ogen, het liefst maatje 36. En wat erg belangrijk is voor Isaac is dat ze ontzettend goed kan koken. Nou, het is een beetje eigen invulling misschien. Misschien zou dat mijn wens zijn als ik voor mijn zoon. Gelukkig leven we niet meer in die tijd, prijs God. Nee, de opdracht die Abraham geeft, dat vind ik heel kenmerkend. Dat is deze. Het is eigenlijk maar één criterium. Hij zegt, Eliezer, als jij op zoek gaat naar die bruid, dan moet het een meisje zijn die de waarachtige God kent. En daarom zegt Abraham, zoek niet naar een bruid hier tussen de Kanaanieten, tussen de heidenen. Maar weet je, ga maar gewoon terug waar ik vandaan kom. Ga maar naar Mesopotamië, ga maar naar de stad Nagor. En ik weet dat daar familie van mij is. En er zijn familieleden die de God van de hemel en aarde kennen. En zoek daar of er een meisje is onder die familie die de waarachtige God kent. En dat is de opdracht die Eliezer krijgt. Dus hij gaat helemaal daar naartoe op zoek naar een meisje die God kent. Dat is het enige criterium eigenlijk die Abraham meegeeft. En ik denk dat dat meteen ook een les is vandaag de dag voor ons en zeker ook voor jonge mensen. Als je op zoek bent naar een partner, neem dat mee. Weet je, het is zo belangrijk als je zegt, Jezus is het belangrijkste in mijn leven. Ik wil me laten voeden door hem. Om dan ook een relatie aan te gaan met iemand die Jezus ook lief heeft en ook kent. En eigenlijk zie je het hele advies doorgaan in de Bijbel. Paulus die zegt het ook. Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Zoek samen eenheid. En wil je werkelijk tot glans, tot bloei kunnen komen in je gezin, in je familie, met je kinderen later. Zoek dan iemand die de waarachtige God ook kent en ook dient. En dat is eigenlijk een heel praktisch iets wat zo naar voren komt als ik dit lees. Ook voor ons vandaag de dag. Maar goed, we zien dat Eliezer op weg gaat. Hij gaat richting die stad Nagor. En hij komt daar aan met maar liefst 10 kamelen. Het ontgaat mij een beetje waarom hij er 10 heeft meegenomen. Ik vind het rijkelijk veel. Maar we lezen het in de Bijbel. 10 kamelen, waarschijnlijk ook nog wat mensen daarbij die die dieren verzorgden. En hij komt daar aan in de avond. En hij staat daar bij een bron. En het was zo in die tijd dat als de meisjes, de vrouwen water gingen putten, of ze deden dat helemaal 's ochtends vroeg of 's avonds laat, omdat het overdag zo enorm warm was. En terwijl Eliezer daar bij die bron zit, vraagt hij aan de Heer: Heer, laat het nu zo zijn. Als straks een meisje hier komt die een kruik draagt op haar schouder, en ik vraag aan dat meisje: heb je misschien wat te drinken voor mij? Dat ze zegt: dat is prima. En van: joh, en ik zie dat die bulten van de kamelen wat slap hangen, volgens mij hebben die ook dorst, zou ik ze meteen ook wat water geven. En als het meisje dat zegt, dan weet ik dat uw hand op mij is. En misschien lezen we er heel makkelijk overheen, maar het is wel goed om te beseffen dat die kamelen toen de tijd zo'n 100 liter water dronken. Ze waren zo'n 700 kilo. 100 liter water, 100 keer 10 is 1000 liter. En eigenlijk de vraag die Eliezer gaat stellen, ja, met alle respect, ik vind hem wat ongepast. Je komt als vreemdeling aan daar in een land. Het is al bijzonder dat je zomaar een meisje, een vrouw aanspreekt. Dat is in die tijd ook niet zomaar gebruikelijk. En dan denken we even ook naar aan Johannes 4. Daar lezen we over de Heere Jezus die daar die Samaritaanse vrouw aanspreekt. En dan tegen die Samaritaanse vrouw ook zegt: heeft u wat water voor mij? Je ziet heel mooi die parallel. En de discipelen die dat zien, die zijn verontwaardigd. Die denken van: de Heere Jezus spreekt zomaar een vrouw aan. Wat wonderlijk. En dan ook nog vragen om water. Nou, en hier zien we Eliezer precies hetzelfde doen. Hij gaat een vrouw aanspreken, vraagt om water. En dan verwacht hij ook: Heer, laat het dan zo zijn dat ze zegt: joh, ik zie je kamelen. Laat ik ook meteen water putten voor hen. Dus Eliezer vraagt werkelijk om een heel krachtig teken, dat God het zo zou besturen. Zodat hij zeker weet, als een vrouw dat zou vragen, dan kan het niet anders zijn dat de hand van de Heer op mij is. En we lezen dan het volgende, want dat meisje, dat komt er inderdaad aan. Haar naam is Rebecca. En hij krijgt drinken van haar. En dan staat er: toen hij genoeg gedronken had, zei ze: ik zal ook voor uw kamelen putten, tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen. Nou, en dat is, kan ik je vertellen, een hele klus geweest. Nou, en we zien dan vervolgens dat Eliezer tot de overtuiging komt: ja, Gods hand is op mij. Precies dat wat ik aan de Heer heb gevraagd, dat speelt zich op dit moment af. En hij vraagt aan haar, nadat ze haar een ring heeft gegeven en armbanden: van wie ben jij familie? En dan komt echt het verlossende woord eruit: ik ben familie van Abraham. Ik ben familie van Betuel, van Milka. En op dat moment weet Eliezer: dit is precies wat de opdracht was van Abraham. Hij heeft mij doen slagen. Het meisje komt thuis, vertelt wat er is gebeurd. En vervolgens wordt Eliezer uitgenodigd om daar ook thuis te komen. En Eliezer geeft daar een bruidschat. En de familie stemt erin toe. Ze zegt van ja, wij geloven dat Gods leiding op je leven is. Dat God het zo heeft bestuurd. Wij geloven dat dit meisje bestemd is voor Isaac. En daarna lezen we dat ze drinken, eten, feest vieren, overnachten. De volgende dag zegt Eliezer, nou laten we gaan. De familie zegt, nou het gaat me allemaal toch wel weer heel erg snel. Laten we nog even 10 dagen wachten. Maar Eliezer zegt, nee, ik heb het verlangen om nu te gaan. Laten we het meisje vragen. En het meisje is overtuigd in haar hart. En ze zegt, ja, ik heb het verlangen om Isaac te ontmoeten. En zo gaan ze op weg. Prachtig verhaal. Hele mooie geschiedenis. Maar zoals wel vaker, en zeker ook in Genesis, zien we veel verhalen die, waarvan ik geloof, ook een profetische element in zich hebben. Waarin we iets terugzien van de Heere Jezus. En we hebben deze morgen over de bruid en de bruidegom, de gemeente en de Heer naar wie we op weg zijn. Laat ik daar proberen iets over te vertellen. Als ik dit lees, hoe ik het zie. Een profetische lijn in Genesis 24. Abraham zouden we kunnen zien als een type, als een beeld van God de Vader. En Abraham had een zoon, Isaac. En in Isaac zien wij in de Bijbel heel duidelijk dat hij een beeld is van Jezus de Zoon, de bruidegom. Ik zou het nog wat illustreren met wat voorbeelden. Als we kijken naar het leven van Isaac en het leven van de Heer Jezus, dan zien we deze parallellen. Beide zijn kinderen die vooraf voorzegd zijn door profetie, dat ze geboren zouden worden. Beide zien we dat hun geboorte werd aangekondigd door engelen. Van beide zien we dat hun naam al bekend was voor de geboorte. Bij beide was hun geboorte bovennatuurlijk. En want Abraham en Sarah waren veel te oud, konden er geen kinderen meer krijgen. Bij Maria zien we dat ze maagd was. In de natuur ook niet mogelijk om zwanger te worden. Het was bij beide een bovennatuurlijke geboorte. Ze worden beide genoemd de enige zoon. Je ziet natuurlijk heel mooi die parallellen, eigenlijk 2 hoofdstukken daarvoor, dat Isaac geofferd zou worden door Abraham. En dan lezen we dat over Isaac wordt gezegd, je enige zoon die je lief hebt. Dat zijn exacte woorden die ook over de Heere Jezus zijn uitgesproken. Ze droegen het hout waarop ze zouden sterven. Isaac droeg het hout toen hij de berg Moria opging om daar geofferd te worden. Wat uiteindelijk niet gebeurd is. Maar het was een voorafspiegeling, een voorafbeelding van dat wat zou komen. En Jezus droeg ook dat hout. Ze gingen allebei in gehoorzaamheid naar het altaar, naar het kruis. En ze stonden ook allebei uit de dood door de opstanding. Van Isaac lezen we in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, 17 en 19, dat hij bij wijze van voorafschaduwing van de opstanding daar geofferd werd en uiteindelijk het leven heeft behouden. Het is een beetje ingewikkeld, ga ik nu niet verder op in. Maar ook van de Heere Jezus weten we dat hij opstond uit de dood. Prachtige parallellen waarin we Isaac en de Heere Jezus naast elkaar kunnen leggen. En de vader van Isaac is Abraham en de vader van de Heere Jezus is de Heere God. Eliezer, de knecht, is een prachtig beeld van de Heilige Geest. Alleen al de betekenis van de naam Eliezer, helper van God. Als we de hele geschiedenis doorlezen over hoe Eliezer zich opstelde, de knecht, dan zien we dat hij nooit over zichzelf sprak, maar altijd vol eerbied over zijn meester. En hij stond in dienst van de meester. Rebecca, tot slot, het meisje, is dan het beeld van de bruid van Christus, de gemeente. De bruid van de Heere Jezus. Als je het zo leest, dan zou je kunnen zeggen in deze geschiedenis, zoals Abraham Eliezer erop uitstuurde om een bruid te zoeken voor zijn zoon, zo zendt vandaag de dag de Heere God, de Heilige Geest erop uit om een bruid te verwerven voor zijn zoon. De Heere Jezus is niet zichtbaar, maar Gods geest vormt een bruid uit de volken. Mensen die de Heere Jezus werkelijk lief hebben. En wat ik zo gaaf vind, zo bijzonder, is waar Eliezer naartoe gaat. Eliezer gaat naar de bron. En zo gaat de Heilige Geest vandaag de dag ook naar de bron. De bron, dat is een beeld van het woord van God. De bron is daar waar wij de woorden van God tot ons nemen. Ik had het toen straks over Efeze 5, vers 27. Dat als de Heer Jezus komt, dat hij komt voor een bruid zonder vlek of rimpel. Maar dan staat er daarvoor dat die bruid zich laat wassen door het waterbad van het woord. De bruid wordt gevonden bij de waterbad, bij de bron. Een ander beeld van die bron, dat is natuurlijk het levende water wat wij mogen drinken. Ik vond het zo mooi, het lied wat Ineke zong net voor mijn preek was helemaal niet afgesproken. Maar dat ze zong over de bron van levend water. En dat wij kunnen drinken bij Jezus. Nou, de bruid wordt gevonden daar waar er verlangen is om te drinken van hem. De Heer Jezus heeft gezegd, als je dorst hebt, dan kom je tot mij en dan drink je het levende water om niet. En als je van mij drinkt, zegt de Heer Jezus ergens anders, dan zul je ervaren dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. En dat sprak hij, staat er dan daarachter, over de Heilige Geest die ze zouden ontvangen. De bron, het woord van God, de bron, het levende water, de bruid wordt door de Heilige Geest gevonden bij de bron. Dat is een kenmerk van de bruid. Een kenmerk van de bruid is dat er gegeten wordt uit het woord, gedronken wordt van de Heilige Geest. Een ander kenmerk, dat is dat de bruid niet voor haarzelf leeft. De bruid leeft voor de mensen om haar heen. De gemeente leeft niet alleen op zichzelf. De gemeente wil dienen, de naaste liefhebben. En dat zie ik hier ook gebeuren. Want Rebecca heeft het water, maar het is haar verlangen om het uit te delen. Tot overvloeiend toe zou je als het ware kunnen zeggen. 10 kamelen, 1000 liter water. En ze blijft heen en weer rennen en ze blijft putten. Want ze zet zichzelf ten dienste, stelt ze zich op voor de mensen om haar heen. Zelfs voor kamelen. Wat een mooi beeld. Wat een mooi beeld. En ik geloof ook dat dat iets mag zeggen over ons. Als wij zeggen, ja, Heere Jezus, wij zijn de bruid, lichaam van Christus. Dan zegt de Heer, maar kan ik het ook zien in hoe je met de mensen om je heen omgaat? Want als iemand dorst heeft, geef je hem dan een koud glas water te drinken. En als iemand honger heeft, geef je hem dan te eten. En hoe ga je met de kinderen om? Jezus zegt, als je een kind ontvangt in mijn naam, joh, dan ontvang je het koninkrijk. Hoe sta je in het leven? Misschien ben je wel actief via Compassion, sponsor je een kindje, is geweldig. Het zijn allemaal kenmerken van de bruid. Een bruid die geeft, die wil uitdelen. En het is de Heer zelf die in Matthäus 25 zegt, als ik kom, dan ontmoet ik jou. En dan zegt hij, alles wat je hebt gedaan aan de minste van je broers en van je zussen, joh, dat heb je aan mij gedaan. En als we spreken over een bruid zonder vlek of rimpel, dan denken we, denk ik, in eerste instantie meteen aan die verticale lijn naar God toe, die ons wast en die ons schoonmaakt. En dat is absoluut waar. Maar als het gaat over de bruid, dan gaat het ook over hoe de bruid heeft geleefd, hoe die om is gegaan met haar naasten. Openbaring 19 moest ik aan denken. En dan staat er dit: laten wij blij zijn en jubelen. Laten we Jezus de eer geven, want de bruiloft van het Lam, dat is de Heer Jezus ook, is gekomen en zijn bruid staat klaar. En dan staat erachter, zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Het zuivere, stralende, witte linnen heeft ook te maken met hoe wij leven vandaag de dag. En we zien dan dat uiteindelijk Eliezer komt in het huis van Rebekka. En ik vind het heel erg mooi. Eliezer vraagt, is er nog ruimte in jouw huis? En Rebekka zegt, voldoende ruimte. Eliezer, je bent welkom. En is dat ook de houding, het verlangen van ons vandaag de dag naar Gods geest, Heilige Geest? U bent welkom in mijn leven. Ik geef je alle ruimte. En Eliezer komt in het huis. En dan deelt Eliezer die bruidschat uit. Ook zo mooi. Waar komt Eliezer mee? Hij komt met zilveren sieraden. Zilver in de Bijbel staat voor verlossing, voor bevrijding. Hij komt met goud. Goud staat voor het koninkrijk van God, de heerlijkheid van God. En Eliezer komt met nieuwe kleren. En nieuwe kleren staat voor de gerechtigheid waar wij ons mee mogen kleden als bruid. Wat een mooie beelden. En de familie is overtuigd, ja, dit is door God bestuurd. Maar we zien wel, als ze er een nachtje over geslapen hebben, dat ze dan zeggen van, joh, het is wel leuk en aardig, maar het meisje moet hier nog maar 10 dagen blijven. Toch weer even het afremmen. En dan zie je de houding van Eliezer, een beeld van de Heilige Geest. Hij spreekt met aandrang. Hij verplicht tot niks, maar hij dringt wel aan. Hij zegt van, joh, maar ik geloof dat het nu de tijd is dat de bruid, dat Rebekka, haar heer gaat ontmoeten. En dan zeggen ze, laten we het meisje zelf maar vragen. En Rebekka, beeld van ons als gemeente, bruid, zegt van, ja, ik verlang ernaar vandaag nog om op te staan, mijn huis te verlaten en onderweg te gaan en mijn heer te ontmoeten. Er is een enorme vastberadenheid in haar om afstand te doen in die zin van haar familie. En het is de Heer Jezus zelf die ook heeft gezegd, als je mij werkelijk wil volgen, zet niet je familie op de eerste plek, zet mij op de eerste plaats. Kan soms zo moeilijk zijn. En toch is dat een woord van de Heer. En hier kiest dat meisje er ook voor. Heer Jezus, ik wil u ontmoeten. Ik wil Isaac ontmoeten. En ik moest denken aan Psalm 45... Het is een hele mooie bruidspsalm. En daar staat het volgende. Luister bruid, luister goed. Vergeet waar u vandaan komt. Vergeet uw familie. Als de koning naar u verlangt, doe dan wat hij wil. Voortaan moet u hem gehoorzaam zijn. Prachtige tekst. Op het lijf geschreven op dat moment voor Rebekka. Ik hoop ook op het lijf geschreven voor ons vandaag de dag als kinderen van God. Om te zeggen van ja, Heere Jezus, u bent de koning, u verlangt naar mij en ik laat alles achter en ik volg u. Rebekka heeft Isaac nog nooit gezien. Ze heeft alleen maar van Isaac gehoord. Door het getuigenis van Eliezer. En zo is het vandaag de dag voor ons net zo. Ik denk dat er weinigen hier zijn in de gemeente die kunnen zeggen, ik heb de Heere Jezus gezien. Misschien sommigen. We horen soms verhalen hoe hij zich boven natuurlijk manifesteert door een visioen of iets dergelijks. Maar voor de meeste van ons zou gelden, wat ook in 1 Petrus 1 vers 8 staat, u hebt hem lief zonder dat u hem ooit heeft gezien. U hebt hem lief zonder dat u hem ooit heeft gezien. Op basis van het getuigenis van Eliezer zegt Rebekka, ik heb geloof en ik ga onderweg. Op basis van het getuigenis van de Heilige Geest vandaag zeggen wij, Heer, ik geloof. Ik heb de Heer Jezus lief zonder dat ik hem ooit heb gezien. Maar ik heb het ontvangen bij de bron en ik ga op weg. En ik laat het oude achter en ik geloof dat er een nieuwe woning, een nieuw huis voor mij is weggelegd. En zo gaat Rebekka in geloof. En zo zijn wij ook samen onderweg in geloof. We gaan nu het gedeelte lezen. Wat gaat over de ontmoeting tussen Isaac en Rebecca. Lees maar met me mee. En we gaan dan naar vers 62. Vers 62. Isaac, die in de Negev woonde, was naar de bron, ook weer de bron, Lahai Roi geweest. En tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Of is het om te bidden? De MBV-vertaling heeft er neergezet treuren. Voor de mensen die hier onder andere Statenvertaling lezen, ook de herziende Statenvertaling zullen lezen, dat er staat bidden. En ook richting het Hebreeuws is dat eigenlijk dichter bij de grondtekst. Dus ik stel ook voor om dat te lezen. Tegen het vallen van de avond ging Isaac het veld in om daar te bidden. En toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. En ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? Vroeg ze aan de knecht. En Eliezer zegt dan, dat is mijn meester. En daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal gedaan had. En daarna bracht Isaac Rebecca naar de tent van Sarah, zijn moeder. En hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. En zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover. Hele mooie, ontroerende gebeurtenis vind ik als ik dit lees. Rebecca die onderweg is naar Isaac. De gemeente die onderweg is naar de bruidegom en hem zal ontmoeten. En we lezen dat Isaac in het veld staat bij de bron. Dat hij zijn tent, zijn woning heeft verlaten en dat hij daar bidt. Een heel mooi plaatje. Want de Heere Jezus vandaag de dag bidt en hij pleit ook voor zijn gemeente. Hij bidt dat jouw geloof niet zal ophouden. Hij bidt dat je mag blijven volharden. Dat je mag blijven zien op hem. Isaac bidt in het veld. Je zou kunnen zeggen, hij bidt in het oogstveld. En Rebecca is onderweg. En dan komt daar die ontmoeting tussen hen beiden. En ik moet denken aan het Bijbelse verhaal wat we ook lezen in de Thessalonicense brief. Dat er een moment komt dat de Heere Jezus afstand doet van het huis van de Vader. En dat hij komt voor zijn gemeente. En dat de gemeente wordt opgenomen naar zijn bruidegom. En dat ze elkaar zullen ontmoeten daar tussen hemel en aarde in de wolken. En dan staat er, en dan zullen ze altijd bij hem zijn. Dan zal de gemeente altijd bij de Heere Jezus zijn. En dat is wat we hier zien gebeuren. De gemeente, de bruid en Jezus, Isaac, komen elkaar tegen. En Rebecca die vraagt, als zij Isaac ziet en Isaac op haar afkomt en zij naar Isaac toe gaat. Wie is toch die man? Wie is de man die ons daar in het veld tegemoet komt? En Eliezer zegt, dat is mijn meester. En ik wil vanmorgen aan je vragen, als je deze hele geschiedenis zo hoort, zou jij ook kunnen zeggen, dat is mijn meester. Dat is mijn Heer. Dat is mijn bruidegom. Dat is mijn verlosser waar ik naar onderweg ben. En ik zie mijzelf als die bruid die in heerlijkheid gaat. We mogen straks het avondmaal vieren met elkaar en dan mogen we een ontmoeting hebben met die bruidegom. Gods geest is daarbij en hij leidt dat. En wij mogen deel hebben aan hem. Als gemeente zijn we onderweg naar de Heer Jezus. En de vraag deze morgen is voor ons allemaal. Als er staat, wie is toch die man? Dat jij persoonlijk kan zeggen, dat is mijn meester. Je familie kan niet voor je geloven. Misschien ben je christelijk opgevoed. Dat is een zegen, dat is prachtig. Misschien is dat wel de reden waarom je deze ochtend in de gemeente bent. Maar de vraag werd zelf aan Rebecca gesteld. Blijf je hier nog 10 lagen wachten? Of ga je mee? En er wordt dan gezegd, vraag het haar persoonlijk. En Rebecca zegt, ja, ik wil gaan. Ja, ik wil mijn Heer ontmoeten. Het geloof is iets wat persoonlijk is. Een persoonlijke keuze. En ik wil afsluiten met Psalm 45, het laatste gedeelte. De stralende bruid wacht op de koning. Ze draagt een jurk die met gouddraad versierd is. En zo wordt ze naar de koning gebracht, samen met haar dienaressen. Allemaal dragen ze prachtige kleren. Ze gaan het paleis van de koning binnen. En iedereen is vrolijk en juicht. Laten we samen bidden met elkaar. Heer Jezus, dat is mijn verlangen. Dat is hopelijk ons verlangen. Om als die mooie, getooide bruid u straks te mogen ontmoeten. En Heer, we leven in een tijd waarin dat niet lang meer duurt. En Heilige Geest, u bent bezig om uw bruid gereed te maken voor de komst van de Zoon. En Heer, we verlangen ernaar. Om zo onderweg te gaan, onze ogen gericht houden op u, Heer Jezus. En u straks werkelijk te zien van aangezicht tot aangezicht. Zoals Rebecca ook Isaac mocht zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, ik bid dat u ons helpt om daarin te volharden. Als we op de smalle weg onderweg zijn naar u. Heer, dat het uw geest is die ons bij de bron brengt, ons leidt, ons voedt. En dat we zo elke dag van u mogen ontvangen. Heer, we danken u dat we deze ochtend ook het avondmaal mogen vieren. Dat we genadebrood mogen eten. Dat we mogen drinken van de wijn. Heer, ook een voorafspiegeling van dat wat straks gaat komen van het hemelse bruiloftsfeest. En Heer, dank u wel dat u zo in ons midden bent en ons ook daardoorheen wilt zegenen, dat u daar ook naar verlangt. Zo loven we en eren we uw naam, Koning Jezus. Amen.